In Romeinen hoofdstuk 6 hebben wij gezien dat geleerd wordt dat wij als gelovigen met Christus gedoopt zijn in zijn dood. Dan wel dat wij gedoopt zijn in Christus en dus deel hebben aan zijn dood, begrafenis en opstanding met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen dat zoals Christus zelf is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want wij zijn niet langer slaven, dienstknechten, van de zonde. Wij zijn der zonde gestorven. In plaats daarvan, wij zijn Gode levend gemaakt. Net als de Heer Jezus zelf. En zo zouden wij dat ook toepassen. Dat wil zeggen, dat is vers 11, daar waren we ongeveer aan toe. Romeinen 6, vers 11. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, wis en waarachtig wel der zonde dood, maar voor God, dat wil zeggen voor God, Gode staat er, hè? Dat wil zeggen voor God levend zijt in Christus Jezus, aan wie we immers deel hebben, met wie we een plant geworden zijn, enzovoorts. In Christus Jezus, onze Heer. Met als gevolg dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, aanvoegende wijs. Het was niet de bedoeling, en het is dus ook de wens van de apostel Paulus en van de Heer zelf. De zonde zou niet heersen. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dat was 1 Johannes. Die zonde is er wel, maar die zou onze levens niet beheersen, staat hier. En terug naar vers 11. Houd het daarvoor, logizomai. Dat betekent zoveel als reken. Komt van het woord logos, overigens. Werkwoord ervan, logizomai, rekenen, dat is rekenen, boekhouden, calculeren, wat het maar is. Maar het is in ieder geval een van de exacte vakken, zal ik maar zeggen. Het is niet maar vaag, het is niet maar een gevoel of iets dergelijks. Het is gewoon een vast gegeven. Men moet ermee rekenen. Reken dat gij der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus. Dat is net zoiets als 1 plus 1 is 2. Dat staat nu eenmaal vast. Er is verder niks aan uit te leggen. Dat weten wij heel zeker. En dat is dit ook. Houd het ervoor reken dat gij dood zijt voor de zonde. Die zou in onze levens niet heersen. Maar in tegendeel, God zou heersen. Wij zijn voor God levend gemaakt in Christus Jezus, onze Heer. En daarna staat er ook dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat je zeker weet dat het gaat nog steeds over het sterfelijke lichaam. Dat is het ding waar wij het mee moeten doen. He? Ja, of je er blij mee bent of niet. Je hebt maar één lichaam, heet zoiets. Dat is een sterfelijk lichaam. Dus als u er klachten over hebt, dan zeg ik, ja, dat klopt, want dat is de aard van het ding. Het is mankerend, heet dat, hè? Goed. Het is een sterfelijk lichaam. En sterven heeft van doen met de dood en dus met missen en dus met zonde. Dat kan ook niet missen. Dat dan de zonde niet is in uw sterfelijk lichaam. Dat wil zeggen, die is er wel. We zijn ook niet zozeer verlost van de zonde, maar wel van de heerschappij van de zonde. Er is wat misverstand over in het algemeen. Maar we zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar, want zonde is vrouwelijk, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden desselven. En deszelfen slaat terug op het lichaam, inderdaad, hebben de vertalers erbij gezet, dat je dat begrijpt. We zijn geneigd de begeerlijkheden van het lichaam te volgen. De zogenaamde behoeften van het lichaam, of wat dat maar wezen mag. Ik heb nog een paar uitdrukkingen, maar die mag ik in het publiek zeker niet gebruiken. Ik gebruik ze ook nooit, maar ik heb ze van iemand gehoord onder die van mezelf. Maar goed, ja. Doe maar. Maar wij zouden daar niet achteraan lopen, om zo te zeggen. Wij zouden onze leden, vers 13, dat is de verzameling lichaamsdelen, leden van het lichaam, ons lichaam, lichaamsdelen. En de verzameling lichaamsdelen is weer het lichaam, één ding, hè. Stel dan uw lichaamsdelen, en dus uw lichaam, niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. En der zonde wil zeggen aan de zonde. Stel uw lichaam dus niet aan de zonde ter beschikking, want wij zouden niet leven onder de heerschappij van de zonde. Zie? Stel uw lichaamsdelen, uw lichaam niet aan de zonde ter beschikking, tot wapenen, dat wil zeggen gereedschappen. Dat weet u toch, een wapen is een gereedschap. Je kunt je wapenen zelfs met een waterpomptang enzovoort. Dat heb ik van Willem gehoord. Nee, Willem Bever. Ja. Ja, goed. Dus gereedschappen zouden wij zeggen nu, hè. Stel uw lichaamsdelen niet beschikbaar als gereedschap, als instrumenten van mijn part, als plechtig moet, aan de zonde ter beschikking. En je vraagt je af, maar hoe doe je dat? Hoe ontkom je daaraan? En als je probeert je daaraan te onttrekken, is dat toch strijden tegen de zonde dan wel tegen de heerschappij van de zonde of niet dan? Hoe doe je het? Je leden niet ter beschikking stellen aan de zonde. En er is maar één antwoord. Er is maar één antwoord. Er staat erachter. Er staat wat je wel moet doen. Ja, ik weet het. Religie is in hoofdzaak een kwestie van wat je niet zou doen. Gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij zult niet zus. Er was nog iets wat je ook niet zou. Ik ben het al gauw kwijt. Maar het is vooral je onthouden ergens van, weet je wel. Wij christenen, wij mogen niks, is het idee. Dat is religie. Wat wij zouden doen, positief, wat ons hier in de plaats van het andere voorgelegd wordt, is: maar stelt u zelf goden aan God dus ter beschikking, als uit de doden levend geworden zijnde, als opgestaan van tussen de overige doden uit. Het is dezelfde uitdrukking die wij hiervoor reeds tegenkwamen eerder. Stelt u zelf goden als uit de dood levend geworden zijnde. Kortom, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Hoe kom je in de praktijk van het leven? Theorie is aardig. Hè? Theorie, daar kun je alle kanten mee op. Is vrijblijvend ook. Hè? Zeggen ze ook altijd, zeggen ze tegen je, is erg interessant, zeggen ze dan. Gaat verder. Erg interessant, dan weet je dat het geen enkele zin heeft. Hè? Erg interessant. Voor het veronderstelde intellect of wat er voor door moet gaan. Daar heb je niks aan. Echt niet. Je kunt wel zeggen, we zijn leerstellig, zijn we bevrijd van de heerschappij van de zonde. Nou en? Nou en? Waar blijkt dat dan uit? Hoe beleef je dat? Wat voor consequenties heeft dat? Terug naar vers 1. Zullen we in de zonde blijven, dat genade te midden worden? Hoezo heerschappij van de zonde en verlost daarvan? Het punt is, men zou niet die zonde bestrijden om er zich aan te onttrekken. Dat heeft geen enkele zin. Bovendien, fundamenteel zijn we er al aan onttrokken. Maar nou de praktijk. Hoe kom je er vanaf? Stelt u zelf goden tot wapenen der gerechtigheid. In plaats van de zonde te dienen, zou men de Heer dienen. En het idee dat je eerst verlost moet worden van in de praktijk van de werking dan wel heerschappij van de zonde, alvorens je de Heer kunt dienen, dat is een zeer noodlottig misverstand, want in werkelijkheid werkt het precies andersom. Je gaat gewoon de Heer dienen. Met al je mankementen, met alles wat je mankeert, tekortschiet en wat het maar wezen mag. Hoe doe je dat? Ook heel gemakkelijk. Je trekt je van die zonde gewoon niks meer aan. En voortaan alles wat je doet, doe je als voor de Heer. Dat staat er later namelijk ook. Hè? Hier niet, geloof ik, maar op andere plaatsen staat het wel. Alles wat gij doet, doet dat van harte Goden en niet de mensen. Trouwens, we zijn er van de week mee begonnen, geloof ik. In het Duits, min of meer. Een beetje. Al wat gij doet, heel ons leven, daar gaat het over. En dat, en als we zo leven en zo de dingen bezien en ook zo de dingen doen met die instelling, zal ik maar zeggen, dan wordt daarmee zeer zeker de heerschappij van de zonde ook in de praktijk in ons leven gebroken. Iets laten is vrijwel onmogelijk. Iets wegdoen veroorzaakt een vacuüm, schiet niet op. Maar iets anders ervoor in de plaats stellen, dat zouden we doen. En wanneer we de Heer dienen, doen we dat logischerwijze in die kracht die we ontvangen hebben. Dat wil zeggen, dat is de wil van God voor onze levens. En die wil van God wordt volbracht in zijn kracht in ons. Kunnen wij de zonde bestrijden? Nee, dat niet, maar we kunnen wel de Heer dienen. In zijn kracht. En je kunt maar één ding tegelijk doen. Nou, sommige drie dingen, maar vooruit. Accordeon spelen bijvoorbeeld. Komt in de Bijbel ook voor, zuster? Wist u dat? Accordeon spelen. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Het is verbijsterend moeilijk. Maar goed, hè? Schiet me ineens te binnen. Maar sommigen kunnen een paar dingen tegelijk doen. Maar het beginsel is gewoon, je dient de Heer en dat houdt je van de straat. Of het brengt het juist op. Maar goed, maar in ieder geval, het behoedt je weer voor andere dingen. Dat is het hele verhaal. Hebben we het alles gehad? Nee, hier, deze week nog niet. Hè? Hoe wederstaat men de duivel? Want er staat, wederstaat de duivel. Ja. Hoe zou je dat doen? Er staat, onderwerpt u dan Goden. En hij, die duivel, zal van u vlieden. Het is precies hetzelfde eigenlijk. Hè? Iets ander niveau, maar het is hetzelfde beginsel. Hoe wederstaat men de duivel? Door hem na te jagen? Nee, door zich aan de Heer te onderwerpen. En hoe bestrijdt men de zonde als dan al zo nodig moet? Want dat is natuurlijk geen doel in zichzelf. Maar hoe wordt in de praktijk de zonde bestreden dan toch? Doordat men zich stelt aan God tot wapenen der gerechtigheid. Dat is wat er staat. Dat is positief. Wij zouden de Heer dienen. Ik weet dat er zijn die dan meteen roepen, zijn we dan weer onder de wet? En het antwoord willen zij toch niet horen, dus vooruit me weer. Het heeft geen enkele zin om daar serieus op in te gaan. Nee, natuurlijk niet. Wet is de oude, mens is het oude verbond enzovoorts. Het punt is, moeten we dan weer dienen? Het antwoord is, ja, een mens kan niet anders. En nog een keer zeg ik, als je gelukkig wil worden, zei de prediker ook trouwens, dan moet je dienen, zit niks anders op. En als je er te hoogmoedig voor bent, word je alleen maar ongelukkig. Hoogmoed, dat is wat een mens ongelukkig maakt. Een verbeelding die hij heeft, waardoor hij zich stort in avonturen die je niet aan kan. En dingen op zijn nek neemt die je niet dragen kan. Hij bezwijkt er vanzelf onder. Dat is wat gebeurt. Zie? Maar in tegendeel, dienstbaarheid. Dat is wat de mens vrede geeft, wat de mens levensvulling geeft, enzovoort. En er zijn maar twee mogelijkheden, alles bij elkaar, want alles wat je ook dient, valt in twee categorieën uit. Eén, namelijk, het is of men dient de duivel, of men dient God. Of men dient de zonde, of men dient de gerechtigheid. Dat is wat het is. En er is niks moeilijks aan, dat meen ik serieus. Je moet je bewust zijn, sowieso, onder alle omstandigheden, dat je bent een kind van God en daarmee een dienstknecht van Jezus Christus. En dat je ooit in een keer, misschien in Woepertaal op een conferentie of zo ergens, maar dat je ooit in een keer ergens tegen de Heer gezegd hebt, Heer, hier ben ik. Vul mijn handen. Niet om rijk te worden, maar om wat te doen te hebben uiteraard, hè. Toch? Dat moet je altijd bewust zijn. Dat is onze roeping. Dat maakt ons vreemdelingen voor de wereld, maar het maakt ons tegelijkertijd vrij van de heerschappij der zonde. En dat is waartoe wij geroepen zijn. Dit is dus gewoon weer de norm van het christelijk leven. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Goden, als uit de dood opgestaan zijnde, tot Stelt u zelf de goden tot wapenen der gerechtigheid, vers 14. Want, er komt er nog één. Want de zonde zal over u niet heersen. Ja, daar gaat het al over sinds 5 vers 21. De zonde zal over u niet heersen. Want... groep 7 was het, geloof ik, of was het groep 8. Redengevend voegwoord. Want... geeft een reden op. Hoezo? Op grond waarvan zal de zonde over u niet heersen? Omdat u, er zijn al antwoorden gegeven, maar er komt er nu nog een. Want gij zijt niet onder de wet. En als ik het moet uitleggen, dan moet ik zeggen, nou ja, dan staat er dus dat als wij onder de wet leven, dan heerst de zonde over ons. En dat is ook zo, want de wet zegt doe zus en doe zo en doe niet dit en doe niet dat. En waar denk je dan dus aan? Ik bedoel, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Het brengt je nog eens op een idee. En de Bijbel zegt dat, daardoor ontstaat steeds opnieuw gedachtenis der zonde. Het wordt erin gepompt. Je wordt erbij bepaald. En u lacht, maar ik zal nog wat zeggen. De algemeen gepropageerde zogenaamd christelijke gewoonte om aan het eind van de dag je zonden te inventariseren, voor de Heer te leggen en een vergeving voor te vragen, werkt precies hetzelfde. Dat is gedachtenis van zonde. En als u zegt, hoe durft u het te zeggen? Dan zeg ik, nou, dat staat gewoon in Hebreeën hoofdstuk 10. Want daar staat dat alle jaren onder Israël grote verzoendag gevierd moest worden. En Paulus zegt gewoon cynisch, en dus werkte het niet. Want als het gewerkt had, die verzoening de zonde, zouden ze nooit meer een verzoendag gevierd hebben dus. Omdat ze dan geen weet meer van zonde zouden gehad hebben, staat er. En daarna zegt hij, maar ze doen het wel, ze vieren elk jaar grote verzondag. En dus geschiet elk jaar gedachtenis der zonde. En het was juist de bedoeling dat het andersom was. Dat ze zouden worden weggedaan. Staat daar. Maar wij zijn niet onder de wet. Want wet confronteert de mens met zonde. Ik ken mensen die onder de wet leven, ze hebben het altijd over zonden. Meestal die van anderen trouwens. Nee, dat ben ik. Dat is het gesprek, heet al gehoord. Weet je. Heb je het al gehoord van die en die? En, dat gaat maar door. Praat over andermans zonde in de hoop dat de eigen zonden wat minder opvallen. Dat is het doel van roddel, broeder. Ja, dat praten over anderen. De aandacht af te leiden. Enzovoort. En dan vergelijk me de eigen zonde met die van de anderen. Zegt, nou, het valt bij mij nog wel een beetje mee. Maar waar heb je het over? Over zonde. Dat is wat de wet doet. Maar wij leven niet onder de wet. En daarom zal de zonde niet over ons heersen. Want de zonde heerst gebruikmakend van de wet. En van religie dus in het algemeen. Zeker wel. Het staat in 1 Korinthe 15. Samenwerking van zonde, wet en dood. Door de zonde sterft men, een prikkel de zonde is de wet of zoiets. Ik weet niet precies hoe het staat, maar u zoekt het maar eens op bij rechtse bladzijde, linkse kolom, tegen het einde van het hoofdstuk. Hè? Daar staat dat. Hè? Wet, zonde en dood, wordt allemaal bij elkaar. Wij leven niet onder de wet en daarom heerst ook de zonde niet over ons in de praktijk. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En de genade is de doodsteek voor de zonde. En in ieder geval voor de heerschappij van de zonde. Wij hoeven ons van ons langzaam leven niet meer af te vragen, mag het of mag het niet? Misschien mag het niet, maar het maakt niks uit, want er staan geen sancties op, we leven onder de genade. En ik had moeten, want ik ben niet eerlijk, ik had moeten zeggen, het mag. Maar dat staat er. Er staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. Ja, nee, er staat wel wat achter. Maar er staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. En de apostel doet er ook niks aan af. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Hij voegt er alleen aan toe, maar niet alle dingen zijn nuttig. En als het geoorloofd is, is het nog niet meteen verplicht. Ja, in Nederland wel, broeder, dat weet ik. Hè? In Nederland is alles verboden en wat niet verboden is, is verplicht. Ja. En er staan sancties op. Uiteraard. Zoals op je leven zelf. Maar doe maar weer. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Niet onder de heerschappij van de wet betekent dat. En dat geldt dus ook voor de volgende uitdrukking. Maar onder de heerschappij van de genade. Logischerwijze. Want de Bijbel leert dat sinds de opstanding van Christus, Christus gezeten is op een troon in de hemel. Dat betekent dat hij regeert. Maar de troon, dat is een overdrachtelijk ding, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Hoeft toch niet uit te leggen? Een troon, daar zit hij op. Troon staat voor heerschappij, maar de troon heet troon der genade. En daarom kun je zeggen, genade heerst. Dat staat er, stond trouwens ook al eerder, hè? Maar goed, dat ga ik nou zo snel niet opzoeken. Maar in Hebreeën heet het troon der genade. Heerschappij der genade. En voor de goede orde, de hele uitdrukking bedeling der genade, mocht die u bekend zijn, betekent feitelijk ook gewoon heerschappij der genade. Want het woord bedeling, oikonomia, betekent weliswaar in het Grieks huishouding, maar het is in de Septuaginta de vertaling van een Hebreeuws woord memshala, en dat betekent gewoon heerschappij. Dus het is heerschappij der genade. Bedeling der wet is heerschappij der wet, enzovoort. Het is een soort koninkrijk, eigenlijk. En dus een economie. Oikonomia, zeker. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dan wordt weer de vraag gesteld, wat dan zullen wij zondigen? Omdat wij, want er is het verhaal rond met vers 1, hè? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meer worden? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Kijk, en dat is vleeselijk denken. Men wil zo graag zondigen, men weet dat het eigenlijk niet mag, en nou wordt hier geleerd dat het wel mag. Ja. Halleluja, ik mag zondigen, want ik leef onder de genade. Dat is zo. Het is niet de bedoeling. Heb u dat nog? Dat is zo, we staan in de vrijheid, zijn ervan verlost. We leven in een nieuwe schepping, niet onder de wet. Maar de bedoeling is dat we de vrijheid die we hebben ontvangen, gebruiken om nu uit vrije wil, sinds het Sabbatjaar, de Heer te dienen. Dat was diezelfde van de wet, maar nu in een andere omstandigheid. Nu vrijwillige basis, niet onder de wet, maar onder de genade. U weet wel, van die priem en het oor en de deur, weet u nog? Weet u wat de Heer zei? Gij hebt mij het oor doorboord. Wat was dat? Psalm 40, geloof ik. Gij hebt mij het oor doorboord. Dus precies dat. Gij hebt mij gemaakt tot een dienaar van het nieuwe verbond. Want Christus is een dienaar geworden van het nieuwe verbond. En is gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Priesterschap niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Enzovoorts. En voor ons geldt precies hetzelfde. Het doorboorde oor wil zeggen dat we luisteren naar hem. Naar het woord van God. En verbonden zijn met de levende deur, dat is Christus. Enzovoorts. Dat is onze positie. Daarna sla ik dit gedeelte weg. Nee, niet een specifieke reden, maar ik wil hetzelfde verhaal nog een keer vertellen. He? Ja, dat u niet denkt dat dit maar een verhaaltje is, toevallig uit een hoofdstuk uit Romeinen. Dus ik neem u even mee naar Efeze hoofdstuk 2. Die kan je zo opschrijven, wil je? Neem je even mee naar Efeze 2. In Efeze 1 wordt eigenlijk de hele Romeinenbrief eerst samengevat, om zo te zeggen. Daar wordt gezegd in 1 vers 3 dat wij gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Kortom, we zijn één plant met hem geworden, we hebben aan Christus deel gekregen. Dat is wat in de Romeinenbrief hoofdstukken lang uiteengezet wordt. Hier wordt het samengevat in één vers aan het begin van de brief. Maar daarna wordt het toch nog uiteengezet. Maar ik heb dat al uit het hoofd gedaan. Want daarnaast wordt gezegd waaruit die zegeningen dan zoal bestaan. Namelijk in Christus uitverkoren. Ik heb bijna gezegd, zijn de Calvinisten in de zaal. In Christus uitverkoren. Let op wat er staat. Hè? En bovendien ook universalisten. Er staat niet dat wij uitverkoren zijn, er staat dat wij in Christus uitverkoren zijn. De Bijbel leert niet dat wij uitverkoren waren om in Christus te zijn, maar de Bijbel leert dat waar wij in Christus zijn, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. En zijn uitverkiezing is onze uitverkiezing, omdat we aan Christus hebben deel gekregen. En als u geen deel hebt aan Christus, bent u dus ook niet uitverkoren. Het is makkelijk genoeg. Eenvoudig Nederlands. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Want God heeft hem, Christus, uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Wanneer het maar was, maar het was heel lang geleden. Toen waren wij er nog niet. Dan kreeg je dus automatisch een heel leerstuk over de voorkennis Gods enzovoort. En over of God wist dat wij zondigen zouden van tevoren, of God wist dat wij tot geloof zouden komen en al dat soort dingen meer heeft hij ons op voorhand uitverkoren. En daarom komen we dus kennelijk tot geloof, want we zijn uitverkoren, dan zit het goed. Of andersom, nou ja, als hij ons niet uitverkoren heeft, kan ik wel tot geloof komen, dat maakt ook wel niks meer uit. Dat is fatalisme. Dat hoort niet in christendom thuis, dat is Oosterse filosofie. Fatalisme. Het komt zoals het komt. We kunnen er niks aan doen. Dat betekent eigenlijk, wij zijn nergens verantwoordelijk voor. Wij willen geen verantwoordelijkheid dragen. En dus ook geen keuze maken. En over de hele wereld zijn vind je allerlei godsdiensten waar je met zo'n opvatting terechtkomt. En helaas ook christendom. Of wat er verdoor moet gaan, dat begrijpt u hopelijk. Hè? Nee, de Bijbel leert zulke dingen niet. De Bijbel leert dat pas nadat wij tot geloof gekomen zijn, hebben wij deel aan Christus en daarmee deel aan zijn verkiezing. God koos op voorhand de Heer Jezus Christus. Daarom spreekt de Bijbel ook over het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, wanneer het maar was, maar het was heel lang geleden. Of het lam dat voorgekend is geworden van voor de grondlegging der wereld. Dat is 1 Petrus enzovoorts. Maar dat zijn onze zegeningen. Het zijn de zegeningen van Christus die ons deel geworden zijn. Die hebben we niet op persoonlijke titel, maar ze zijn aan ons gegeven op basis van onze eenwording met onze identificatie met Christus. Op basis van dat wij in hem gedoopt zijn, dan wel gewoon omdat wij zijn leven hebben ontvangen. Vers 3 lees ik ook trouwens wel eens helemaal omgekeerd. Hè? Wat is het tegenovergestelde van die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus? Dat is die ons vervloekt heeft met elke stoffelijke vervloeking op aarde in Adam. Moest ik het nog een keer zeggen? Hoeft toch niet? Dat kan je toch zelf ook wel even. Ja, goed. Maar ik bedoel alleen dit te zeggen. Wij hebben van nature deel aan Adam. En dus ook aan de vloek die op hem rust. Met alle gevolgen van dien. Maar daar waar wij door wedergeboorte het leven van Christus hebben ontvangen. Zeg maar de Heilige Geest. Hebben wij deel aan de zegeningen van Christus. Dat is wat hier dus ook staat. En daar hoort bij, onder andere, uitverkoren van voor de medewerkende wil. Bovendien ook tevoren verordineerd, vers 5, gepredestineerd. tevoren verordineerd. Dat gaat niet over waar we uitkwamen, dat is uitverkiezing. Het gaat over waarheen we onderweg zijn. Tevoren de destiny, de bestemming bepaald. Orizo in het Grieks. Dat is ons woord horizon, de einder. Het einddoel dus. Hè. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Dat kun je niet lezen, maar dat staat er echt in, nou ja, in de grondtekst. Hè. Hij heeft ons tevoren verordineerd om tot zonen te worden aangesteld. Tot eerstgeborenen namelijk. Want normaal gesproken kinderen worden geboren, maar zonen in de zin van het erfrecht worden als zodanig aangesteld. Dat is ook een juridische aangelegenheid. Het boek Genesis staat er, draait er helemaal om. Hè? Om de vraag wie wordt erfgenaam, wie krijgt eerst geboorterecht. Wij als gemeente zijn eerstgeborenen van die nieuwe schepping, van dat nieuwe verbond en wat het maar wezen mag. En op die grond zijn wij een gemeente van eerstgeborenen, Hebreeën 12, en dus geroepen tot zo'n stelling, wat hetzelfde is. En omdat Christus geroepen is tot zo'n stelling. En dus hij zal de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Mede-eerstgeborenen. Dat is Romeinen 8 weer. Dat zijn zo onze zegeningen. En vervolgens staat er ook dat wij verlossing hebben, dat wij genade, begenadigd zijn in Christus. Dat onze misdaden zijn vergeven, zijn weggedaan naar de rijkdom zijner genade, et cetera, et cetera. En vervolgens wordt de uiteenzetting min of meer onderbroken door een gebed van de apostel Paulus, opdat wij als gelovigen alsjeblieft in hemelsnaam zouden begrijpen hoe dat zit met die hoop van zijn roeping en met de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis, vers 18... En dat we zouden weten, dan wel ervaren welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven. Want waar wij Christus leren kennen, leren wie hij is, leren wij ook onszelf kennen, onze eigen positie in hem. De apostel zegt het in één kort zinnetje in Filippenzen, althans daar vat hij het samen. En zegt hem te kennen. Nou ja, nog een keer. En de kracht van zijn opstanding. Dan wel de uitnemende grootheid zijner kracht die hier genoemd wordt. Hem te kennen. Het probleem van de mens is dat hij zichzelf wil kennen. Het heeft geen enkele zin. Het is zelfs onmogelijk. Dient tot niks. Soms denk ik, je wordt er alleen maar ongelukkig van. Nou, ik niet, maar ik ken mensen dat als die zichzelf zouden kennen. Hè, toch? Er zijn toch dingen die je van andere mensen weet, die je ze niet vertelt. Hè? Dat doe je ze niet aan. Wat je, hè? Dat weet jij, maar dat, en dat weten die mensen niet, maar dan moet je ze niet vertellen. Daar kunnen ze niks mee. Dat is niet goed voor ze. Het is ontmoedigend. Dat laat je zo. En voor jezelf geldt precies hetzelfde. Maar die heb ik ook al genoemd. Hè? Wat de professor zei, Bettex. Hij was niet eens professor, hij was schoolonderwijzer. Maar hij werd de koning van, hoe heet dat, stuk hier in Duitsland, Thüringen. Kreeg hij een ereprofessoraat. Was gewoon leraar kunstgeschiedenis, geloof ik, aan de middelbare school. Friedrich Bettex. Maar die zei, de mens kan alleen maar naar buiten kijken, niet naar binnen. Hij moet het ook niet proberen naar binnen te kijken. Precies. Men zou zien op Christus. Dan kan je over het water lopen. Nee, je auto kan niet op water lopen, maar jij wel. Dat is het eigenlijk. Hè. Zou je zien op de Heer. Hem te kennen. Daar leven wij uit. En die verleent ons die kracht die nodig is om over dat water te lopen. Volgens Petrus. Maar u kent die geschiedenis, neem ik aan. Dus ga ik me niet verder op in. Hè. En daar bidt de apostel voor. Ik houd niet op, vers 16. van Efeze 1. Voor u te danken, gedenkend u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u weet wel, dat is degene die volgens 1 Petrus 1 vers 3 ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, hier staat, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader en dus de Gever, de oorsprong der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Zijn kennis is een beetje ongelukkig vertaald. Kennis van hem. Opdat wij hem zouden kennen, was de bedoeling. Namelijk verlicht de ogen uw verstands, dan wel uw harten. Dat maakt namelijk geen verschil. Opdat gij moogt weten, gaat hij weer, net als in Romeinen. Dat gij moogt weten. Bewust, zo is het. Opdat gij moogt weten welke de hoop zij van zijn roeping. Want zijn roeping is de onze. Dat is een roeping tot zoonstelling, maar die leg ik nou niet uit. Hè? En welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dus de rijkdom van de gemeente die zijn eigendom is, zijn erfenis is, maar wij maken daar deel van uit. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus. Die vind je 4, 5 verschillende woorden voor kracht. Overtreffende trap is dat dus, hè? Die grote kracht. En kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Maar die kracht volgens vers 19 werkt aan ons die geloven. En als ik terug zou gaan nu naar Romeinen, zou ik daar weer meteen de draad opnemen en u voorlezen dat daar staat dat als die geest, waardoor de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood, in ons woont, dan zal die geest toch logischerwijze ook onze sterfelijke lichamen levend maken met hem. En dat staat er precies zo. En daar gaat het hier uiteraard ook over. Let maar op. Maar eerst wordt dit nog even genoemd. Hè? De kracht die werkt aan ons die geloven. De kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand. Dat wil zeggen op de troon in de praktijk. In de hemel. Ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion eeuw. Maar ook in de toekomende. Kortom, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Heb je wat daar staat? Christus, de uitermate verhoogde, is in die positie gegeven aan de gemeente tot hoofd. Daar heeft de duivel een hekel aan, dus die heeft dat weer weggeredeneerd. En Christus heeft de plaats vervangen gekregen op aarde. Kun je ook zien aan zijn hoedje. Ja, ik kan daar niet met respect over spreken. Ik vind zo'n belachelijke vertoning altijd. Dat danken voor die bloemen, dat begrijp ik altijd nog wel. Maar wat hier is, dat gedoe, dat theater erbij, daar begrijp ik dus echt niks van. Hè. Die uiterlijke show om indruk te maken, dat doen dieren ook. Hè? Ja, pauwen zijn mooie dieren. Maar oh, wat arrogant. Nou ja, goed. Laat ik het er maar niet over hebben. Plaatsvervanger van Christus op aarde. Ja, en er lopen er nog veel meer rond. En die trekken dan, wat zei ik laatst? Die trekken een Babylonisch overkleed aan en beginnen te profeteren. Zoiets was het, geloof ik. Maar die kan ik ze gauw niet uitleggen. Bovendien breng ik dan Bos in moeilijkheden. Dat kan ik niet doen. Hè. Nou goed. We gaan maar weer verder. Is geplaatst ver boven alle overheid en macht. En in die positie is hij hoofd van de gemeente. In de Hebreeënbrief staat hetzelfde, alleen staat in die positie is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zorgt hij voor zijn volk, voor ons. Wat voor krachten er ook in de wereld actief mogen zijn, en overheden, machten, tronen, heerschappijen en alle naam die genaamd wordt, het maakt allemaal helemaal niet uit. Christus is hoger en hij is ons hoofd en wij zijn met hem verbonden. Hij is het hoofd van de gemeente die geacht wordt zijn lichaam te zijn, want dat is voor de hand liggend, maar bovendien Bijbels beeld. De lichaamsdelen hebben deel aan het leven van het hoofd en worden ook vanuit het hoofd bestuurd, gecoördineerd dan toch op zijn minst. Nou goed. Kortom, Christus is hoofd van de gemeente. De gemeente, vers 23, welke zijn lichaam is en die bovendien is, met andere woorden, de vervulling van Christus. De gemeente is de vervulling van degene die alles in allen vervult. Wat hier eigenlijk staat, want ik ga die zin maar niet uitleggen, maar wat er staat is dat Christus de vervulling is van de gemeente en de gemeente is de vervulling van Christus. Het is een geheel. Goed. En nu terug naar het iets lagere niveau. Na dit gebed en dit uitgebreid noemen van de positie van Christus. 2 vers 1. En hij en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart. Dat was onze positie. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Want ja, gelovigen worden geacht vroeger daarin gewandeld te hebben. Dat was hun leven. Want iemands wandelen is iemands leven, iemands praktische leven. Eigenlijk ook, dat is iemands ziel, maar vooruit. Misschien kom ik dat nog tegen. In welke gij eertijds gewandeld hebt. En daarna staat er, naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, naar analogie van, of gewoon volgens, de eeuw deze wereld, de aion van deze kosmos. Want aion wordt eigenlijk in de eerste plaats vertaald met eeuw, daarna ook met wereld, maar dat kan hier niet, want dan wordt het de wereld van de wereld, dus dat kan niet. Maar aion is eigenlijk in het Grieks niet die wereld of die eeuw als zodanig, maar het is de aanduiding van het beginsel of de beginselen die die eeuw beheersen. Heb je dat? Een periode uit de geschiedenis noem je een eeuw. Ik heb het niet over 100 jaar, maar ik heb het over de gouden eeuw of de duistere eeuw, de middeleeuwen. Hoeveel middeleeuwen waren er eigenlijk? Leuk, hè? Maar één. Maar het duurde nogal lang, dus dan heet het eeuwen. Aardig is dat, hè? Leer je ook nog wat bij. Maar goed, eeuw is een bepaalde periode die gekenmerkt wordt door bepaalde beginselen. Vandaar dat wij in Nederland leren over de Gouden Eeuw. Dat was een periode van, laten we zeggen, materiële voorspoed. Dan heet het Gouden Eeuw. En daar kwam ook weer voort. Enige gevolgen had dat ook voor de cultuur, laten we zeggen voor de kunst enzovoorts. Komt daar, want kunst, zonder geld geen kunst, hè, dat weet u. Hè. Dus de Gouden Eeuw heet dat. We noemen het ook wel de eeuw van Rembrandt. De man is niet een eeuw oud geworden trouwens. Maar vooruit, hè. Maar het gaat om beginselen die zo'n eeuw en daarmee de wereld in die tijd beheersen. En de eeuw van deze kosmos is gewoon de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht. Dat is gewoon de duivel. Of hoe je maar heet. Er zijn andere namen voor. In de geschiedenis. Dagon. Ik heb eens een afbeelding van Dagon gezien met zo'n vissenkop zo hierboven. En laatst zag ik toch iemand in Rome, joh. En die zag er net zo uit, zeg. En genadig is dat toch, hè? Ja, hè? Dat is zo'n vissenkop, is dat. Ja, niet om lelijk te doen, maar hoe vertel je zoiets dan zonder dat er iemand aanstoot aan kan nemen? Maar het is sprekend, Dagon. Maar goed, Dagon, Baal, Bel, Dus Baal, maar dat is hetzelfde. Dan heb je nog de Baal, je hebt ook nog gewoon Al. Ja, Allah, ja precies, ja, dat bedoel ik. Maar ja, maar iets klassieker, ja, natuurlijk is dat dezelfde. Dat weet iedereen, al die goden, er is maar één god, het is altijd dezelfde. Het is ook zo, dat is de duivel. Hij heet ook Neptunus. Het is niet de echte, maar... Dat is die god van de afgrond. Anderen noemen hem Nereus. Maar het is dezelfde figuur met die hooivork, weet je wel. Nou goed, Neptunus. Je hebt ook nog Uranus, Neptunus, Pluto, noem er nog eens een paar. Woldan, Donar, hoe ze maar heten. Maar daar had ik het liever niet over hier. Dat is de goden verzoeken. Maar dat is altijd diezelfde god deze eeuw. En de mensheid wandelt in die beginselen van die god deze eeuw. En als u zegt, ja, maar er zijn toch heel wat totaal verschillende culturen onder de mensen, moet ik zeggen, nee hoor. Ze hebben allemaal met elkaar gemeen in de eerste plaats dat ze God niet kennen en ook niet kennen willen. En dat ze, als ze al gerechtvaardigd willen worden, willen ze door werken gerechtvaardigd worden, ze willen wat verdienen. En ze willen of de goden gunstig stemmen, dan gaan ze offers brengen. Ik weet niet waar ze dat geleerd hebben, maar dat doen ze dan. Of ze gaan ze verjagen. Met ratels. Waarvoor heeft men ratels uitgevonden? Dat weet u toch? Die dingen waar je ook vogeltjes mee verjaagt. Maar vogels zijn een beeld van de macht der lucht. Dus daar worden ook boze geesten mee verjaagd. Onweer op oudejaarsavond. Nee, onweer. Zie, dit is een... Het vuurwerk op oudejaarsavond... Dat is van oorsprong om de boze geesten te verjagen. God. Over heel de wereld vind je dat. We hebben het trouwens van China en het luiden van de kerkklokken natuurlijk is net zo goed verwijs. Van oorsprong. He? Maar goed, waar het over gaat simpelweg is dat de mens in het algemeen wandelt door de misdaad en de zonde. Hij is daarin dood. Maar het zijn niet zijn eigen vindingen of zoiets. Het is naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Het is de geest die nu werkt in de zonen of kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is de God deze eeuw. Zo heet hij ook in... Wat was het, 2 Korinthe 4? De God deze eeuw die de zintuigen verblindt, opdat hen niet bestralen het licht van de heerlijkheid van het evangelie van Christus die het beeld Gods is, enzovoorts. Duisternis. En daar wandelt men in. En duisternis is synoniem met dood. Dat is de positie van de wereld. Onder, vers 3, onder de welke ook wij allen... Eertijds, ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Ja, wie dan niet? Wie zijn wij allen? De Joden lijkt mij, hè? Paulus en zijn maagschap naar het vlees. Lijkt mij. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. In de begeerlijkheden onze vleeses. Doende de wil des vleeses en der gedachten. Dat is het moderne ideaal van vrijheid. Dat je kunt doen de wil des vleeses en der gedachten. Dat je kunt aanappelen. En appel gebruikt is over een ander woord, maar dit mag ik hier niet doen. Hè? Je doet... Weet u het niet? Ze vroeg aan Karel Appel, hoe maak je die schilderij? Toen zei hij, rotzooi maar, wat dan? En daaruit is het woord aanappelen ontstaan. Dat staat in het woordenboek. Zeker. Nou, in het mijne in ieder geval. Aanappelen. Men doet maar wat er zo opkomt. Wat men zomaar bedenkt of niet bedenkt. Men volgt de wil des vleeses en der gedachten. Ben je dan vrij? Dat lijkt me niet. Ik denk dat je dan helemaal een slaaf bent. Van jezelf en van je eigen zonden. En geluk brengt het je in geen geval. Nou, dat is wat hier staat. Zo waren wij. Kinderen van nature, kinderen des toorns. gelijk ook de anderen, dat wil zeggen Jood en Heiden. Dat lijkt me duidelijk, hè? En dan komt hij. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, want al zo lief heeft God de wereld, weet je wel, hè? Die God, ook toen wij dood waren, waarschijnlijk moet je vertalen met zelfs toen wij dood waren, door de misdaden, zoals in vers 1, heeft ons levend gemaakt met Christus. Wij waren dood, maar God heeft ons levend gemaakt. Niet wij hebben ons levend gemaakt, of wij zijn lid geworden van een christelijke kerk, of bekeerd tot het christendom, of iets dergelijks. God heeft ons levend gemaakt, heeft ons nieuw leven geschonken. Wij zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En hier in Efeze 2 gaat het verhaal nog één stap verder, want in Romeinen was het nog niet af. Er staat, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonde, heeft ons levend gemaakt met Christus. Niet heeft ons levend gemaakt, punt. Heeft ons levend gemaakt met Christus. 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Christus. Zie. Zodat u ziet dat onze zaligheid vast ligt, niet in de kruisiging van de Heer Jezus, maar in zijn opstanding. En nog een stap verder. Ook, vers 5, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Tussen haakjes, het is volkomen overbodig als u mij zou vragen, maar, want er stond al, God die rijk is in barmhartigheid, die, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Je begrijpt dat wat God gedaan heeft voortgekomen is uit zijn rijkdom aan barmhartigheid. Het is voortgekomen uit zijn grote liefde en niet uit onze werken. Maar mocht je hem gemist hebben, staat het nog achter, uit genade zijt gij zalig geworden. En de vertalers vonden het ook al tamelijk overcompleet, ze hebben de zin maar tussen haakjes gezet. Zo duidelijk moet dat nu wezen. God heeft ons met Christus levend gemaakt, niet op grond van onze verdiensten, maar uit de rijkdom van zijn genade. En dan neemt de apostel weer de draad op, vers 6, en zegt, hij heeft ons mede opgewekt, met Christus uiteraard, en heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Dat is ook overcompleet, want er stond al mede. Bestaat het allemaal dubbel. Voor alle duidelijkheid, met alle klemtoon. God heeft de Heer Jezus niet maar opgewekt uit de dood. Hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Zoals we lazen in Handelingen 2. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En hier in Efeze 1. God heeft zijn grote kracht, de uitnemende rijkdom zijn kracht, gewrocht in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En als wij, met de woorden van Romeinen 6, met hem zijn gestorven, begraven en opgewekt, dan is het maar één klein stapje te zeggen dat er nog achter moet komen, en gezet in de hemel. En dat is ook zo, en hier staat het, niet alleen hier natuurlijk, maar hier staat het wel in die volgorde, in een systematische uiteenzetting dus, hè? Elders wordt het genoemd, vanzelfsprekend. Dat wil zeggen, wij hebben in Christus niet alleen vergeving van zonde ontvangen, naar de rijkdom zijner genade en niet uit de rijkdom onze belijdenis, weet u nog. Wij hebben niet maar ons afgewassen of zo. Hij heeft ons getrokken uit heel deze oude wereld. En zelfs heeft ons getrokken van onze aardse positie. En heeft ons op grond van ons eerst geboorterecht in Christus. Dus mede gezet in de hemel. Waar in de hemel? Ja, aan Gods rechterhand op de troon. Want dat is onze positie fundamenteel. En voor zover het nog niet onze positie is, zijn we erheen naar onderweg. Maar neem niet weg dat een hemelse positie hebben wij reeds. En daarom lezen wij in Filippenzen, een paar bladzijden verder. Onze wandel, ons praktische leven, is in de hemel. Want kijk, broeders en zusters, je kunt iemands leven misschien filmen. Je kunt het beschrijven. Vraagt nogal wat creatieve capaciteit, denk ik wel, hè? Want filmers en schrijvers worden geacht kunstenaars te zijn. Het is niet zo makkelijk. Maar je kunt het misschien filmen, je kunt het beschrijven op wat voor wijze dan ook. Maar iemands leven, iemands werkelijke leven, is niet te filmen. Je kunt filmen wat iemand doet aan de buitenkant. Maar waarom je het doet, weet je niet, kan je niet zien. En wat hij erbij denkt, ervaart, modern woord, voelt, weet je niet. Hoe hij het beleeft, weet je niet. Want echt leven, dat is niet wat gefilmd kan worden, echt leven is beleven. En de echte kunstenaar, de echte filmer, de echte auteur, schrijver, wordt geacht in staat te zijn om daarvan ook nog iets te laten zien. Maar dan moet de kijker, dan wel de luisteraar, toch wel van enige goede wil zijn. Maar het wordt moeilijk. Maar ons echte leven als kinderen Gods is een hemels leven. Dan zegt hij, ja, dat is niet te filmen. Dan zeg ik, nee, dat is ook helemaal niet te bedoelen. Dat kan je ook niet filmen, dat is ook niet, helemaal niet aan de orde. Het heeft van doen met onze beleving. Het gaat ook niet om wat wij doen. It ain't what you do. Wie kent de tweede regel? It's the way that you do it. Daar gaat het over. Hoe je het doet. Met welke inzet. Enzovoorts. En de Bijbel zegt dat wij geworden zijn, niet alleen nieuwe schepselen in Christus, maar zelfs hemelburgers. Dat is een van de redenen waarom we in principe niet bij aardse politiek betrokken zijn, bij het bestuur van die oude wereld, die aarde. Wij horen op aarde niet thuis, wij zijn hier verdwaald, we zijn hier allochtonen. Wij behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven, staat er. Ingeschreven, opgeschreven. In Hebreeën hoofdstuk 12. Het Jeruzalem dat boven is, dat is beeldspraak natuurlijk, maar het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. En zo verder. Daar is ons thuis, daar wonen wij, daar hebben wij burgerschap enzovoorts. En wij zien dan wellicht de hemelse dingen niet, maar de hemelse dingen zien ons wel. Dat wil zeggen, vanuit de hemel worden wij wel degelijk gezien. En zijn wij betrokken bij die dingen. In een halve bladzijde, een hele bladzijde verder staat in mijn Bijbel, dat de bedoeling is dat nu, dus 3 vers 10 van Efeze, dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige, want dat staat er echt, de veelkleurige wijsheid Gods. Aan wie? Aan overheden en machten in de hemel. Die zien wij niet, gelukkig, je moet er niet aan denken dat je die allemaal zou zien. Maar ze zien ons wel. Daar gaat het maar om. We hebben een functie in verband met hemelse dingen. En even kort, want ik moet dringend ophouden, ik weet het. Maar even kort dan, maar dan kom ik nog uitgebreider al terug. Wij hebben dus niet een functie in de wereld als zodanig. We hebben een functie, ik zeg het nu een paar losse woorden, daar kom ik later op terug. We hebben een functie, wij zouden functioneren niet in de wereld, maar in de gemeente. En de gemeente in haar geheel, want de gemeente is een vrouwelijk woord. De gemeente in haar geheel is een hemels volk. En ons functioneren binnen dat hemelse volk is dus een hemelse wandel. Moeilijker is hij niet. En verantwoordelijkheden daarbuiten hebben we niet. En als het al de bedoeling is. Dat heb je in de haast. Voor zover wij het evangelie prediken. Naar buiten. In de wereld is dat niet ten behoeve van de wereld. Maar is het ten behoeve van de gemeente. Ik zeg het nu eenvoudig. Maar zo staat het er. God heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot evangelisten. En niet God heeft aan de wereld gegeven sommigen tot evangelisten. Ook het werk van de evangelist en dus van evangeliepredikingen in het algemeen is niet tot bekering van de wereld. Niet in onze dagen althans. Hè. In de toekomst is dat. Na de wederkomst van Christus. Maar in onze dagen heeft het tot doel de opbouw in kwantitatieve zin van de gemeente, zoals het werk van de leraar als zodanig de functie heeft van de opbouw van de gemeente in kwalitatieve zin. Nou goed, ik moet het er dringend bij laten, maar ik kom er heus nog wel op terug. Wij geven het woord aan broeder Bas.